Ja, zo ja. 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 Straks geven wil van dat. Niet zo dichtbij hoop ik, want anders klinkt het heel hard namelijk in de microfoon. Mijn stem is niet zo heel zacht, geloof ik. Ik ben me in te houden.
Nou ja, maar dat moet hij regelen.
Ja. Oh, geen oortje bij, oké. Okay. Okay.
Je hoort het op de livestream, hoor je het niet goed?
Nee?
Alles in, hoor je het live
niet goed? Nee? Het gaat dus niet nog wel lekker dus.
Het gaat natuurlijk alleen nog een beetje door die microfoon.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk niet goed.
Nee.
Die livestream ook
versterken. Maar dat gebeurt altijd.
Dat is op vakantie.
Ja.
Dat
niet helemaal. Het probleem is dat het niet uitgelegd is. Dat is zo.
Dus eigenlijk moet je dan even luisteren.
Ja. Dus weinig
uitkomst.
Nee,
het
ja.
Ja.
Nee, dat is
niet
zo luisteren. Ja.
De zang,
dat,
als je het
luistert
meeleidt,
het
oorlog
zo hard.
De
zang hoor je eigenlijk. Nee, dat is nog groter.
En dat
betekent
dat
we
het
oorlog nog harder inderdaad dan het zingen.
Ja.
Dat ook op, ja.
Ja. Maar nu weet ik het bij, want ze weten.
Nee, maar er moet gewoon een betere uitleg komen van, weet je hoe dat, ik heb gewoon te vragen.
Heb jij voldoende zo, Bert? Bert, heb jij voldoende zo? Oh.
Oh, we zijn er al. Kijk even, mooi. Yes, deze zijn nog voor jullie, maar dat is niet handig om jullie vier al te hebben. Dat is voor de dominee. Dat is voor de dominee, zeg maar. Het einde van de dienst.
Ja, dankjewel.
Maar het is hier niet echt wel. Dan waait jullie een beetje weg.
Ja, snap ik.
De liturgie niet, alleen van de...
Ik snap het waarom we deze krijgen.
Ja? Vanwege het honger.
Wil jij nog een beetje geluid hebben achterin? Of denk je dat het wel gaat lukken? Ja, wat je wil. Lisbeth is er hier nu dus. Je kan het even afstemmen.
Wat gaan we doen dan?
Ja, op een stukje.
Nee, is goed. Ik hoop jullie wel goed horen, maar het is wel... gaan we zo staan.
Nee, het was net tussen 44 en 44.
Een beetje zo staan, anders kan ik je niet aankijken. Dan sta ik weer te verkeerd aan het kijken.
Dank u, mijn Vader, voor al uw genade die u liefdevol geeft. Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd door hem die in mij leeft. U heeft mij in liefde aanvaard die mijn hart veranderd heeft. U heeft mij rechtvaardig verklaard wat mij rust en vrede liefde voor mij. Zolang ik besta, volg ik hem na, krijgt hij gestalte in mij.
Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien van uw heilige geest.
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig, geef mij wat nog ontbreekt. Heer, werk met genade in mij, dat mijn hart u niet bedroeft. Heer, maak mij gehoorzaam en vrij, uw genade is mij genoeg. Al wat ik ben, dank ik aan hem, aan Jezus' liefde voor mij. Zolang ik besta, volg ik hem na, krijgt hij gestalte in
mij tegen.
Ja, even van de rust.
Even van de rust.
En dan stellen we even 1, 2, 3, 4. Niets houdt mij tegen mij over te geven aan u, Jezus alleen.
U leidt mij door diepte, met krachtige liefde draagt u mij erdoorheen. Heeft mij de liefde verklaard die mijn hart veroverd heeft. U bent mijn bewondering waard, u bent alles waar ik voor leef. Al wat ik ben, dank ik aan hem, aan Jezus' liefde voor mij. Zolang ik besta, volg ik hem na. Met eigen stalte in mij. Al wat ik ben, dank ik aan hem, aan Jezus' liefde voor mij. Zolang ik besta, volg ik hem na.
goed is.
Goedemorgen gemeente, iedereen hier aanwezig of die thuis meeluistert of op een later moment. Allen hartelijk welkom in deze middagdienst waarin onze eigen predikant dominee Vogel zal voorgaan. De kerkenraad wenst u een heel gezegende dienst.
Goedemiddag allemaal hier in de kerk en thuis als u meekijkt. We gaan eerst een lied met elkaar zingen of we gaan daarnaar luisteren. Het lied Dank u mijn Vader voor al uw genade. We willen nu stil worden voor onze God. Verzoek u daarvoor te gaan staan. En we belijden met elkaar, onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade voor u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Op u alleen, mijn licht en mijn kracht, stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij. Zullen we samen bidden? Heere God in de hemel, trouwe Vader. Wat is dat goed om dat te horen of eigenlijk te zingen. Op u alleen, mijn licht, mijn kracht, stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij. Als we dat alleen zingen, dan zijn we het soms ook zomaar kwijt. dan moet het uit onze eigen geest komen. En soms is het er en soms is dat er niet. Maar we zijn hier bij elkaar of met elkaar verbonden. In ieder geval hebben we contact met elkaar of hier in de kerk of via thuis, via de media. En we zeggen het tegen elkaar. En we leggen het elkaar in de mond. Dat op u alleen we onze hoop stellen. U zorgt voor mij. We vragen van u, geef dat we dat ook vanmiddag weer mogen horen. En dat we daardoor weer meegenomen mogen worden. Op weg ons leven in. We kunnen het hier zeggen en we kunnen het elkaar aanbieden. Maar we bidden om uw genade. Juist daarin. Zodat we het niet alleen vandaag weten. Maar ook morgen. En overmorgen en volgende week. En alle dagen van ons leven. Dat alleen op u onze hoop staat. En ook onze hoop wel gegrond is. Wees u zo bij ons ook vanmiddag. Hier in de kerk en thuis, als we meeluisteren, meekijken. We bidden van u, wees u met heel uw kerk, waar die dan ook samenkomt, ook vanmiddag. Heere, geef uw kerk uw zegen midden in deze wereld. Mensen zoeken naar iets, naar houvast. We weten, en dat weten we van uzelf en we voelen het ook. Als we aan u denken en ons eigen leven, dat het alleen bij u te krijgen is. Maak ons zo ook sterk in u, om op de een of andere manier het evangelie te delen met anderen. We danken u dat we hier mogen zijn. Wilt u ons horen, barmhartige Vader, om Jezus wil uit genade. Amen.
De schriftlezing vanmiddag is uit Hebreeën 6. We lezen eerst vers 13 tot en met 20. Want toen God Abraham de belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, omdat hij bij niemand die hoger was kon zweren. Hij zei, voorzeker, rijk zal ik u zegenen en overvloedig zal ik u een aantal doen toenemen. En zo heeft hij de belofte verkregen en daar geduldig op gewacht te hebben. Mensen zweren immers bij iemand die hoger is dan zijzelf. En de eed die hun tot bevestiging dient, is het eind van alle tegenspraak. Omdat hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen. Wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Daar is de voorloper van ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is tot in eeuwigheid. Nou, lezen we verder in hoofdstuk 10. De versen 19 tot 39. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft is getrouw. En laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over, maar slechts een verschrikkelijk verwachting van oordeel en verzengend vuur dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes teniet gedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid op het woord van twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaar de straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de geest van de genade gesmaad heeft. Wij kennen immers hem die gezegd heeft, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En verder, de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Maar herinner u de dagen van weleer, waarin u, nadat hij verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt. Dan bedeelde u het lot van hen die zo behandeld werden. Want u hebt ook medelijden gehad met mij, in mijn boeien, en de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard, in de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt volharding nodig, opdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen, want nog een heel korte tijd en hij die komt zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan. Maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Tot zover de schriftlezing.
En zalig is hij die voorleest en zijn zij die horen het woord van onze God. Amen. En we zingen straks na de preek, of er wordt voor ons gezongen, weerklank 83, dat is ook een schriftberijming. Wij mogen tot Gods woning gaan. Dat is een berijming van het laatste gedeelte. En de tekst is uit het laatste gedeelte, vers 23, laten we de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft is getrouw. En als het over de hoop gaat, dan lees ik er ook nog het vers bij uit hoofdstuk 6, wat Kees ook zo even gelezen heeft. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en rijk tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. Vasthouden aan de belijdenis van wie Jezus is. En vanmiddag vasthouden aan de hoop. Vanmorgen ging het inderdaad over Jezus, de grote hoge priester. Hij die de Heer is, ook van mijn leven. En als je het zo zegt, hij is de Heer van mijn leven, dan zeg je het heel, heel kort. Maar als je dat dan invult, wat dat betekent, dan wordt het steeds groter en steeds voller en rijker. Want we hebben het gehad over de grote hoge priester, die in alles op dezelfde wijze als wij verzocht is geweest. Maar niet zondigde. Hij is degene die met het offer van zijn bloed, van zijn leven, of die het offer van zijn leven heeft gegeven. En wij, we mogen vrijmoedig naar God gaan. Nou, aan die belijdenis moet je vasthouden. Niet opgeven. Dat opgeven, dat kan natuurlijk wel. En daar liep de schrijver van de brief aan de Hebreeën ook tegen. Daar liep hij tegenop. En eigenlijk kan dat op twee manieren, zou je kunnen zeggen. Hè. Dat kan heel drastisch en dat kan heel geleidelijk gaan. Als het heel drastisch gaat, dan schrikken we daar meestal wel van. Iemand die opeens de band met de kerk, en we denken dan ook vaak, de band met God opgeeft. Ja, in dat drastische besluit van iemand gaat meestal een heel verhaal schuil van teleurstellingen in mensen. Teleurstellingen in God, voor de plaats die er niet was voor hen. Voor de starheid van mensen, of de onverschilligheid van mensen. Of ook door het niet meer kunnen geloven, omdat het zo onwaarschijnlijk overkomt voor ons verstand. inderdaad kan daar een heel verhaal achter zitten. Maar we merken het dan meestal op het laatst. Heel drastisch wordt dan een beslissing genomen. Je denkt van, hoe kan dat? Het gaat soms ook geleidelijk. En daar schrik je dan meestal niet zo van, omdat je het ziet aankomen. Je ziet mensen zo langzamerhand alles opgeven. Het belangrijkste wat er was in hun leven wordt iets wat wel belangrijk is. En iets wat best wel belangrijk is, wordt iets wat wel van waarde is als het er kan zijn. En als het past. En het is uiteindelijk zomaar weg. En het glipt tussen je vingers door als het zand op het strand. Opgeven. Ja, je kunt natuurlijk zeggen, en zo is ook vaak wel geredeneerd, van ja, als je het geloof opgeeft, dan moet je maar denken dat het nooit echt geloof is geweest. Want als je echt gelooft, dan houdt God je wel vast. Staat dat niet in de Dordtse leerregels ergens? Echt geloof blijft altijd bestaan. Maar het gekke is, hoe waar dat ook is, dat altijd als een boemerang weer naar binnen slaat. Want wie zegt dan dat jij wel het echte geloof hebt? En dat het dus bij jou wel blijft bestaan? Is het niet eerder zo dat als je merkt dat iemand ermee stopt, met kerkgang, met gelovig zijn, ligt heel vaak in elkaars verlengde, je ook niet eens bij jezelf te raden moet gaan? En dat we dat dan ook doen. Ligt het bij mij ook niet wel eens zo? Ik met mijn teleurstellingen, ik met mijn boosheid, ik met mijn laksheid, mijn lauwheid. Doen anderen dat niet wat ik ook zomaar had kunnen doen? En dan besef je plotseling weer dat het niet alleen maar één keer genade was als je God vond, maar dat het iedere keer weer genade is als hij je vasthoudt. Genade is geen automatisme. Automatismen bestaan niet in een relatie. Is dat dan te stoppen, dat proces? Als dat proces eenmaal van losweken van alles is begonnen, is dat proces te stoppen? Is het onoverkomelijk? Dat is het proces van verachteren, daar heeft de schrijver het ook over in deze brief ergens anders. Verachteren in de genade is ingezet. Loslaten, het laten gebeuren. Als dat zo is ingezet, kan dat dan nog stopgezet worden? En kan het bij jou nog stopgezet worden? Nou, daar kunnen we heel fijn theologisch over spreken en er wat van vinden. Over hoe dat nou precies zit en zo. En wat echt geloof is. En wat het werk van de geest is enzovoort. Maar hoe zit dat nou bij jou? Kan dat stopgezet worden? Dat proces van achteruitgang? Nou, het antwoord daarop kan iets verraden van je instelling. Ben je een optimist of ben je een pessimist? Ja, slimmerikken zeggen dan, nee, ik ben een realist. Kan dat proces stopgezet worden? Nou, pessimisten zeggen, nou, zelden. Dat gaat nooit goed. Optimisten zeggen, natuurlijk kan dat. Waar een wil is, is een weg. En realisten zeggen, nou, de cijfers wijzen uit dat. Ik praat nog wel eens met mensen die gaan trouwen. En dan vraag ik of ze geloven dat God hen kan helpen. En dan zeggen ze allemaal ja op. Dat vind ik altijd wel prettig. En dan zeg ik ja, en dan komt straks de vraag ook of je elkaar wil liefhebben in voor en trouw wil blijven in voor en tegenspoed, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, in alle seizoenen van het leven, totdat de dood jullie scheidt. Kan God je helpen? Zal God je helpen? Ja, God zal ons helpen. En dan vertel ik meestal ook een verhaal van iemand die heel ernstig ziek is geworden. Een ongeluk kreeg. En daardoor zijn verstand kwijtraakte. Dan kun je dan nog wel van elkaar blijven houden enzovoort. Ik zeg, dan wordt het al lastig. Daar gaan we het niet te veel over hebben dan meestal. Maar ik noem het altijd wel. Maar dan kom ik vervolgens op de vraag van, ja, maar als de liefde nou weg is, hè, kan er dan een weg terug zijn? Als je niks meer voor haar voelt. Je zegt, ja, nou ja, dat is over. Als er geen liefde is, dan houdt het op. Kan dat? Nou, wat zegt een optimist? Nou, als je er werk van maakt. Natuurlijk. Een pessimist zegt van, nou, wat dacht je zelf? En een realist zegt, ik zeg niks, maar ik zie alleen dat het vaak niet zo gaat. Maar wat zeg jij? Wat zegt een volgeling van de Heer Jezus? Wat zegt hij over hoop, over verwachting, over veranderingen van onmogelijke situaties? En dan niet alleen voor anderen, maar ook voor jezelf. Moet je niet zeggen van, inderdaad, met mij kan het ook helemaal misgaan. Helemaal waar. Maar als het voor mij goed kan gaan. En als het in onze situatie goed gaat. Dan is dat niet dankzij mij. Niet, maar dankzij hem. Wiens eigendom ik mag zijn. En weet je wat er dan gebeurt? Dan ga je niet meer uit van wat je zelf denkt, afhankelijk van hoe je bent. Ik heb nou eenmaal een negatieve inslag, dus het wordt nooit wat. Ik ben nou eenmaal positief, dus ik geloof er altijd in. Of ik kijk alleen maar naar de cijfers. Maar dan ga je uit van waarin je gelooft. Of eigenlijk in wie je gelooft. Waarop je vertrouwt. Dus eigenlijk op wie je vertrouwt. Waar je op hoopt. Op wie je hoopt. En dan mag je best heel naïef zijn. Verschrikkelijk naïef zijn. Maar dat is dan de naïviteit van het geloof. Van het vertrouwen. Van de hoop, inderdaad, dat mag best. Wat minder berekenend als een realist. Wat minder vanuit je eigen basishouding pessimistisch of optimistisch. En wat meer opziend naar hem. Wat meer verwachtend. En dan hoor je de tekst. Laten we de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Want hij die het beloofd heeft is getrouw. Nou, zo kun je dus ook zeggen. Alles wat ik gezegd heb staat daarin. Veel korter en krachtiger. Laten we die belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Hij die het beloofd heeft is getrouw. Even goed opletten. Er staat niet, laten we de belijdenis van de onwrikbare hoop vasthouden. Er staat hier niet, die hoop is onwrikbaar. Dat is wel zo, maar het staat hier niet. Maar er staat, je moet je die zelf met alle macht vasthouden. Daar moet je dus iets voor doen. Dat vraagt dus echt stappen. Het evangelie is iets waar je totaal niets aan kunt verdienen. Dat is waar. Het koninkrijk van God wordt je gegeven. Uit genade. Daar heb je zelf 0,0 over te zeggen. En helemaal niks aan verdiend. Je kunt het niet verdienen. Maar je kunt het wel verliezen. Je kunt het wel kwijtraken. En dat merk je als God je niet vasthoudt. Maar hij is getrouw, staat er. En daarom is er alle reden om vast te houden. Onwrikbaar vast te houden. Om iemand met, ja, mag ik het zo zeggen, iemand met pit te zijn. En met robuustheid in het geloof. En in de hoop om niet zomaar te zeggen, nou ja. Breng me bij het volgende, want waarom gaat het hier nu over de hoop. En niet over het geloof. Je zou zeggen, het geloof moet toch iets zijn wat er altijd moet zijn. Maar de schrijver heeft het vaak over de hoop. Nou, het verschil tussen geloof en hoop zit niet in de woorden die allebei ook onzekerheid kunnen uitdrukken. Regent het? Ik geloof van wel. Ik hoop van niet. Maar beide kun je zeggen, in beide gevallen is het onzeker. Je gelooft van wel, maar je hebt het niet gecontroleerd. Je hoopt van niet, want je wil het eigenlijk wat anders. Maar je merkt zowel, geloof gaat over dingen die zo zijn. Hoop gaat meer over dingen die gebeuren gaan. Je gelooft dat iets zo is. En je hoopt dat zoiets zal gaan gebeuren. Misschien een beetje vreemd, want je denkt geloof, ja ik geloof het wel, ik hoop het wel. Dat is altijd iets onzekers. En daarom zijn er wel in het verleden ook wel bijbeluitleggers geweest die gezegd hebben, ja die Griekse woorden en die Hebreeuwse woorden, dat zijn andere woorden dan onze woorden. Nou, dat is niet zo. Het zijn precies dezelfde woorden. En mensen dachten zo op de precies dezelfde manier als nu. Maar het gaat er alleen maar om. In wie geloof je? En op wie stel je je hoop? En eerlijk gezegd kun je op God meer vertrouwen hebben dan op het weer. God is zo betrouwbaar als het maar zijn kan. Als je in hem gelooft, ziet hij je staan. Als je op hem hoopt, laat hij je niet staan. Niet omdat geloof en hopen zo bijzondere woorden zijn, maar omdat hij zo bijzonder is. Het is de God die hemel en aarde gemaakt heeft. Maar hopen heeft dus wat meer met de toekomst te maken, met wat er gaat gebeuren. En de schrijver van deze brief, we weten niet wie dat was, gebruikt juist dat woord omdat er bij de mensen aan wie hij schreef vaak de moed uit was. De puf was eruit. De pit zat er niet meer in. En de toekomst was eigenlijk niet meer in tel. Hij schrijft aan mensen, waarschijnlijk de christenen van de tweede, de derde, de vierde generatie. Derde generatie, denk. Mensen die dus hun ouders als gelovigen hebben gehad. En hun grootouders als gelovigen hebben gehad. En dat is wat anders dan dat je zelf als eerste tot geloof komt. Nee, je hebt het gezien, je bent opgegroeid met alle dingen. Je ging bij opa en oma logeren. En daar lazen ze uit de Bijbel. En thuis ook natuurlijk. En s'avonds baden je ouders met je. Ik ga slapen, ik ben moe. En alles was alles geordend. Volgens het geloof. Dat is heel echt anders dan dat je zegt van ja, ik ben opgegroeid in een gezin waar mij nooit over God verteld is. Ik wist niet eens wat God was. Zoals zoveel mensen dat hebben. Dat is heel anders. En dan komt er bij de Hebreeën nog bij dat er vervolging is vanwege het geloof. Dat hun eigendommen, zo lazen we het ook, werden afgepakt. Soms werden ze vastgezet. Heel veel dingen gebeurd die het allemaal heel lastig maakten. Maar als je nou aan hen had gevraagd van, geloof je? Dan hadden ze gezegd, hey, kom. We zijn geen heidenen meer, hè? We waren geen heidenen, we kwamen uit de Joden waarschijnlijk. We zijn geen heidenen. We zijn gelovigen, natuurlijk geloof ik. Maar als je ze gevraagd had van, hoop je? Wat hoop je? Ja, dan was het denk ik wat stil geworden. Ja, geloven nog wel. Maar hopen, waar moet ik eigenlijk op hopen? Wat heb ik te hopen? Wat is er nou aan positiefs te merken? Wat verandert er nu echt? Is het wel de moeite waard? Werkt het wel? Heb ik er echt wel wat aan? Nou, natuurlijk, geloof en hoop hangen helemaal samen. Maar hopen dat het geloof iets uitwerkt. Dat God wat doet in je leven. Nou, aan die mensen schrijft hij. En, nou ja, hij schrijft dus ook aan ons. Dat is duidelijk. In een kerk waarin we heel veel geloof tegenkomen, gelukkig wel, maar is er ook hoop. Gaat je geloof ergens voor? Of staat het stil? Doe je er wat mee? Of weet je niet wat? Staat het stil of brengt het reuring in de vijver? Als je dan dat opeens weer in je gedachten krijgt, hoop op God, want ik zal hem nog loven. Oh ja, hoop op God. Hoop is geloof met perspectief. En die mensen daar, en de mensen hier, mensen van de derde of de 25e generatie, die geven het op. Nou ja, er zijn natuurlijk allerlei redenen voor te noemen. Ik noemde er net al een paar. Hè? Vervolging of nou ja, dat de overheid je niet meer zo aardig vindt. Nou, noem maar iets, ik geef je altijd gelijk. Het is ook nog waar ook, ja, dat je zegt van dit verandert niet, klopt. Dat verandert niet, klopt. Dat maak ik mee, klopt. Ik ga het niet ontkennen, zo is het gewoon. Allemaal waar. Maar daarom is het nog niet goed. Ik bedoel, niet wijs. Maar uiterst onverstandig om God het geloof wel te zeggen. Ja, ja maar ja, zover gaat het niet. Nee, dat geloof ik ook niet. Dat is niet onze intentie. Natuurlijk, niemand zit in de kerk met de intentie, ik ga het allemaal opgeven. Maar je begint ermee als je niets meer verwacht. Als je niet meer hoopt. Niet meer uitziet. Als het koninkrijk van de Heer Jezus van straks mijlenver weg is. Maar ook als je geen verandering meer verwacht voor je huwelijk. Voor je kinderen. De kerk. Als je, ja dat kan natuurlijk niet, maar als je vooruitkijkspiegel is dichtgeplakt. Alsof God geen God van de toekomst is. Van morgen en van de nieuwe hemel. En daarom is het zo prachtig als je dat woord leest uit Hebreeën 6. Dat er staat, die hoop hebben we als een anker voor onze ziel. Nou, we weten wat een anker doet, hè? Het hecht in de bodem van de zee of van de rivier, zodat een schip blijft liggen. Beweegt wel wat, dat kan wel, maar het ligt vast. Vastheid, zekerheid. En die hoop, staat er, is een anker voor onze ziel. En dat moet je goed lezen. Er staat niet, die hoop is het anker in onze ziel. Alsof God een anker in onze ziel legt. Nou, ik weet niet of we daar veel mee opschieten. Onze ziel is drijfzand, denk ik. En daar gaat dat anker niet in hechten. Het is een anker voor onze ziel. Voor ons levensscheepje, onze ziel. Dat kan voor anker in de vaste bodem op de hoop. Van de hoop op God. Met andere woorden, waar knap je nu van op? Met al je sores. Als je zegt, nee, niet als je te raden gaat bij, ja, hoe zie ik de dingen altijd? Ik ben positief of negatief ingesteld. Of ik ben een zeer realistisch mens. Nee, als je anker hecht in de vaste grond van Gods belofte. Waar ik op hoop. In God. Dus als je de hoop opgeeft, kun je niet voor anker gaan. Dus als je de hoop opgeeft, gaat je leven op drift. En ben je alles kwijt. Hoop verloren, zeggen we, is al verloren. Maar in ieder geval, hoop verloren, geloof verloren. God verloren. En daarom laten we de belijdenis van de hoop vasthouden. En dat begrijpen we vanuit uit de preek. En vanuit het gedeelte dat we lezen begrijpen we het ook. Dat we gelezen hebben uit hoofdstuk 10. Dat hebben we voornamelijk al vanmorgen gehoord. Omdat we vrijmoedigheid hebben. En omdat we een grote priester hebben. En dat staat er ook in hoofdstuk 10, vers 25. Omdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus enzovoort. Vrijmoedigheid, dat woord moet ik even uitleggen. Vrijmoedigheid, dat schuurt bij ons tegen het woordje vrijpostigheid aan. Ja, iemand is wel, hij is wel heel vrijmoedig. Ik bedoel het eigenlijk nog net niet vrijpostig. Maar vrijmoedigheid, dat is echt zo'n Bijbels woord, of nou een oud-Grieks woord. Een woord dat betekent dat we toestemming hebben om onze stem te verheffen. Nou, heel letterlijk, in de Griekse oudheid mochten slaven geen stemrecht. Ze mochten hun stem niet geven, die telden sowieso niet mee. Ze hadden dus geen vrijmoedigheid om wat te zeggen. Zo zeiden ze dat toen in die tijd. Maar de vrije burgers, die hadden recht van spreken. Die hadden vrijmoedigheid dus. Een aantoonbaar recht om hun stem te laten horen. We hebben vrijmoedigheid bij God. Zegt hij. Dat hebben wij. Wie zijn die wij? Wie hebben die vrijmoedigheid nou? Wie zijn dat? Nou, denk je dan, daar moet je wel echt gelovig voor zijn. De echte gelovige. De ware gelovige. Maar ja, wie zijn dat ook alweer, hè? Wie zijn dat ook alweer? Zijn er mensen die hun geloof nooit kwijtraken? Oh ja. Of zijn het ook wel eens mensen die twijfelen? Oh ja. Het zijn de mensen tegen wie gezegd wordt dat ze de hoop niet moeten opgeven. Wat ze dus waarschijnlijk wel aan het doen waren. Tegen die mensen zegt die schrijver dat. Je hebt vrijmoedigheid. En zegt God het. Je hebt vrijmoedigheid om naar God te gaan. Om bij God te naderen. Je hebt vrijmoedigheid. Je mag zomaar naar God toe gaan, betekent dat. Je mag hem lastigvallen met je vraag. Je mag hem lastigvallen met je opmerkingen. Je mag naar hem toe. Met al je vragen, met je tobberijen, met je sores. Je hebt vrijmoedigheid gekregen. Als het ware een stembriefje. Vrijmoedigheid om je stem te laten horen bij God. En die krijg je als je tot hem nadert. Die poort staat open, ook voor mij. Wie je dan ook bent. En waarom? Nou, niet omdat God zegt van, nou ja, iedereen mag dat zomaar doen. Dat is het niet. Maar omdat we een grote priester hebben. En vanmorgen, de hoge priester. Die zichzelf gaf aan het kruis. Hij is de hemelen doorgegaan. En heeft zo een weg geopend. Die hoge priester van het Oude Testament, van de tempel en de tabernakel, die mocht één keer per jaar achter dat voorhangsel. Jezus is op Goede Vrijdag door dat voorhangsel gegaan. Weet je nog, dat scheurde van boven naar beneden. En heeft een nieuwe weg voor al diegenen die bij hem horen geopend. Zodat je 365 keer per jaar daarheen mag gaan. Niet omdat wij beter zijn dan mensen toen. Helemaal niet. Omdat wij het verdiend hebben. Maar omdat hij het mogelijk heeft gemaakt. Daarom, omdat we Jezus hebben. Hebben als grote hoge priester. Niet vermoeden, niet weten, maar hebben. Omdat hij het geschenk van God is. En we hebben hem meer dan we denken. En waarom? Omdat hij het ticket, laat ik het dan zo zeggen, van voor God heeft afgegeven. En daarom mag u, daarom mag jij zomaar tot God gaan. En vergeet dan niet te blijven hopen. Dat het anders is dan jij denkt. Dat het anders wordt als jij denkt. Dat het anders kan worden dan jij uit jezelf kan halen. Dat er een belofte is voor jouw leven. Dat er hoop is. Dat er toekomst is. Dat er gehandeld wordt, gedeeld wordt met jouw zorgen. Omdat Hij trouw is. Ook die dingen van jouw twijfels. Ook die dingen van jouw ongeloof. Of dat nou drastisch is of geleidelijk. Spreek het met Hem. Je mag naar Hem toe. Jezus gaf er zijn leven voor. Niet alleen voor je zonde, maar ook om je naar Hem toe te laten gaan. Nou, en dat staat in dit gedeelte. En nog heel veel meer. En ik merk, ik ben nog helemaal niet uitgepreekt, maar ik moet een keer stoppen. Maar nog drie dingen die ik eruit zal halen. En dat staat in vers 22, één ding. Laten we tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Ga dan ook, zegt hij in de eerste plaats. He, laten we vasthouden, zegt hij straks. Maar laten we dan ook echt tot Hem naderen. We mogen tot Hem naderen, doe het dan ook. Dat is verreweg het beste. Vertrouwen dat Hij het deed voor jou. En wat jou rust en vrede geeft. Laat Jezus werk nu je leven bepalen. Je doen, je laten. Laat Jezus werk nu je geweten reinigen. Laat je ziel tot rust brengen bij Hem. Met andere woorden, laat dat geloof nu ook uitwerken in je leven. Heere, U stierf voor mij, dat zegt U. En ik zit hiermee en ik zit daarmee. Zelfs met U zit ik wel eens. Want U zegt dat ik verder mag met U. Help me om er dan ook zo voor U te zijn en hoor mijn gebed. Dus je toegang is er. Ga dan ook. En wat er ook bij hoort, staat in vers 24 en 25. Dat je op elkaar moet letten. En dat je elkaar moet aanvuren tot liefde en goede werken. Dat hebben we nodig. Net als wat er in vers 25 staat over die onderlinge bijeenkomsten. Want het domste wat je kunt doen in je leven. En het domste wat je kunt denken. Is dat je het allemaal zelf in je eentje weet. Dan ben je echt de eerste van de hele wereldgeschiedenis die dat goed afgaat. Het kan, ik geloof er niet in. Nee, we hebben elkaar absoluut niet nodig om elkaar de les te lezen. En de loef af te steken. Laat dat alsjeblieft thuis. Maar wel om het goede spoor te blijven volgen. Het spoor van Jezus. En wat is het spoor van Jezus? Nou, liefde, goede werken. En we hebben die onderlinge bijeenkomst nodig om de hoop wakker te houden. Niet opgeven. Ook niet de schuld aan corona geven of wat dan ook. Geen slachtoffers spelen. Geen zelfmedelijden hebben. Maar op appel komen. Als het kan. Want de grote hoop voor ons leven is niet dat het morgen regent of niet. Maar dat Jezus komt. En het zou wat zijn als je dat gigantisch misloopt. Omdat je hier de hoop al had opgegeven. Dat is helemaal niet nodig. Voor niemand niet. We mogen zo naar God gaan. En Jezus weet meer dan wie dan ook. Wat onze pijn is. Zo'n hoge priester hebben wij. En daarom vasthouden aan Hem, aan de hoop. Amen. We zullen danken en bidden. We danken u, Hemelse Vader, voor de hoop die u geeft, voor het geloof dat u werkt, voor de liefde die we mogen zien. Maar ook inderdaad voor de hoop die u geeft. De hoop voor de dag van vandaag. De hoop voor de dag van morgen. De hoop voor volgende week. De hoop voor de toekomst van de Heer Jezus. En we willen u heel hartelijk danken dat u dat juist in het hart op wil leggen. Want wij zijn mensen die soms zo ver kijken als onze neus lang is. En dan weten we wel dat u er bent. En dan lezen we wel dat u ook onze schuld wil vergeven, maar dat u onze hoop bent. Onze toekomst bent. En dat u met ons de toekomst ingaat. Heren, we vergeten het zo vaak, omdat we inderdaad zo vaak maar ver kijken als we kunnen zien. En soms zo kortzichtig zijn. We danken u voor het evangelie. We danken u voor elkaar. Dat we ook in deze onderlinge bijeenkomst elkaar weer mogen opscherpen. En dat we elkaar weer mogen meenemen op weg naar uw toekomst. We hebben een ander nodig. We belijden het. We belijden helemaal dat we u nodig hebben, maar we belijden ook dat we elkaar nodig hebben. En waakt u zo over de gemeente, ook in de komende tijd. Weest u de goede herder. Schermt u ons en bewaart u ons. En ja, we weten niet welke kant het op gaat. We weten niet hoe het moet met het coronavirus. En we weten niet hoe we eruit komen. En wat de toekomst van de kerk zal zijn. En hoe dit gaat en hoe dat gaat. En daar kunnen we onze positieve of pessimistische, onze optimistische of onze realistische cijfers naast leggen. Heren, we kijken op naar u. En we bidden van u. Wijst u ook deze gemeente de weg. Heren, weest u de enige echte goede herder. Heren, denkt u zo aan een ieder van ons. Als we hier vandaan gaan en misschien met vakantie gaan, of dat we thuis blijven, weer terug zijn van vakantie, weer aan het werk moeten. Of als dat achter ons ligt en we dat allemaal niet meer kunnen als we gebonden zijn aan onze kamer, aan ons huis. Weest u met een ieder van ons. En bezoekt u een ieder van ons. Zoals u dat alleen maar kunt. We danken u dat we samen gemeente mogen zijn rond het kruis van de Heer Jezus. En dat hij degene is die ons hoop geeft. Die ons de hoop geeft voor dit leven. En voor het toekomstige leven. Dat u degene bent, Heer Jezus, die door het gaan van uw weg ons die hoop hebt gegeven. We danken u daarvoor, voor de weg naar Golgotha, de weg naar Goede Vrijdag en de weg van Pasen. We danken u dat u die grote hoge priester bent, die heel goed kan meevoelen met al onze zwakheden. U die in alles als wij verzocht is geweest en op dezelfde manier. U die stand bleef houden en zo ons bij de Vader gebracht heeft. We danken u voor het evangelie. We bidden zo daarom ook voor elkaar. Juist omdat we weten wie u bent. En omdat we daarom ook maar met dit ticket naar u toe gaan, Heere God. Wilt u zo aan een ieder denken, zoals we hier zijn? En denkt u aan een ieder van ons en onze kinderen, onze kleinkinderen? Denkt u aan de mensen van wie wij houden. Heren, houdt u ze vast. Als we u dreigen los te laten, houdt u ze vast alstublieft. Als we u niet kennen of niet meer kennen, voor u is toch geen ding onmogelijk. We bidden voor ons land en volk. We bidden voor deze stad, voor Dordrecht. Zegent u de kerken van Dordrecht. En geef dat het evangelie door mag sijpelen, dwars door de kerkmuren heen naar buiten. We bidden voor uw kerk wereldwijd. We bidden voor de wereldsamenleving. Maar inderdaad ook voor hoe het gaat in Nederland. Geef wijsheid aan allen die verantwoordelijkheid dragen. Maar geef toch dat de bron van het leven, dat die helder mag worden voor een ieder van die hier woont in ons land. Geef dat het getuigenis van Christus Jezus sterker en sterker mag worden. Heren, we komen zo tot u. En we denken aan allen die ons lief zijn. We denken aan alles wat er staat te gebeuren. En we leggen onze levens maar in uw hand. U bent de enige echter goede herder. En daar danken we u voor. Gaat u met ons mee naar huis. Bewaart u ons in de komende week. Bewaart u ons ook met het oog op de komst van uw koninkrijk. De dag van Christus Jezus. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Wilt u ons horen, ook als we met elkaar het gebed bidden wat uw Zoon ons geleerd heeft. Onze Vader. Dan wijs ik u op de collecte die straks bij de uitgang gehouden wordt, of waarin u gaven kunt geven. Er staan twee potten op de tafel, we zijn bestemd voor de kerk en het kerkverband. En u thuis weet de weg wel te vinden om ook uw gaven aan de Heren over te dragen. We willen nu met elkaar de geloofsbelijdenis uitspreken. En daarna wordt er gezongen, want u is het koninkrijk, o Heer. En ja, amen, trouwe Vader, ja. En ik verzoek u te gaan staan. En in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen belijden we. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Ga daaromheen in de vrede van Christus en ontvang zijn zegen. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Ik wil u vragen om even te blijven zitten, omdat John Vogel zijn laatste dienst gehouden heeft. Zal ik dit keer het consistoriegebed hier uitspreken en gaan we daarna verder. Ik zal u voorgaan in gebed. Almachtige God en Vader, dank u wel dat ook deze middagdienst goed mocht verlopen in goede orde. Dat alle voorbereidingen vrucht mochten afwerpen en dat uw woord hier en in onze huiskamers te horen was. Heer, wees daar met uw Heilige Geest bij, Heer, dat het ook in ons hoofd en in ons hart zal landen en dat we ernaar zullen handelen. Heer, zo op dit moment willen we ook u hartelijk danken voor al het werk wat Gertjan en zijn vrouw en zijn gezin, al het goede wat ze in deze gemeente en in het kerkverband gedaan hebben. Heer, dank u wel dat hij al die jaren uw woord mocht laten horen hier in ons midden. Heer, hartelijk dank ervoor. Wilt u met hem meegaan naar zijn nieuwe werkkring? Heer, wilt u hem daar alles geven wat hij nodig heeft om veel van uw evangelie te willen of te laten uitdelen. Heer, geef hem veel, zodat hij ook veel kan uitdelen. Geef hem een ogen open ogen voor alle contacten en de mensen om hem heen. Heer, dat hij daar ook tot een zegen mag zijn. Heer, zo willen we ook de gemeente die een vakante periode tegemoet gaat aan u opdragen. Heer, ziet u naar ons om. Heer, we hebben het in deze dienst gehoord. We mogen het van u verwachten, ons anker ligt in u. Wilt u ook in de vakante periode voor deze gemeente zorgen? Wilt u een zegen geven op de preekvoorziening? Wilt u de broeders zegenen die de preek zullen lezen? Heer, dat we ook op die manier uw woord iedere zondag mag klinken en dat de verkondiging van uw evangelie mag doorgaan. Heer, zo bidden we en danken u. En wilt u zo met ons meegaan? Verder de week in ons leven in verbondenheid met u. Amen. Misschien wil ook Rita even naar voren komen, want de bloemengroep is...